NPO Radio 1. VPRO.
Emmanuel Macron had dit jaar ongetwijfeld liever één Fransman in een gele trui toegesproken dan duizenden in gele vestjes.
Bureau Buitenland. Met Tessel Blok.
Al weken staat de Franse hoofdstad Parijs op zijn kop door de revolte van de gele hesjes. Wat aanvankelijk een protestreactie leek tegen de verhoging van de dieselprijs, mondde uit in een brede beweging die af wil van president Emmanuel Macron. En dat is heel snel gegaan, want waar Macron in 2017 nog vervuld van grote plannen het Élysée innam, lijkt het afgelopen jaar, 2018, vooral een jaar vol politieke teleurstelling. Bureau Buitenland blikt in deze speciale uitzending op kerstavond terug op een voor Frankrijk roerig jaar. En natuurlijk kijken we ook vooruit naar 2019. En met wie kan ik dat beter doen dan met Parijzenaar Wilfred de Bruin, ook presentator en maker van de VPRO-documentaire Op zoek naar Frankrijk.
Bureau Buitenland.
Hartelijk welkom. En heel fijn dat je hier bent.
Goedenavond.
Dat je je geliefde Parijs hebt willen verlaten.
Ja, het is ook fijn om in Holland te zijn, hoor.
Bij de familie. Mm-hmm. We hebben lekker wat tijd vanavond om Frankrijk door te nemen. En natuurlijk gaan we het hebben over die Gilets Jaunes. Dat kan ook niet anders. Maar wij horen hier echt eigenlijk niks anders meer vanuit Frankrijk en ook vanuit Parijs. We zien alleen maar de rellen en we zien overal gele vlekken. Jij bent in hart en nieren een Parijzenaar inmiddels.
Ja, inmiddels wel.
Wat voor andere ontwikkeling is er in jouw stad het afgelopen jaar, wat in jouw ogen minstens zo kenmerkend of kenmerkender is? Welke veranderingen zie je om je heen?
Nou, wat voor mij als inwoner echt het meest markant in 2018 was, is dat we al een aantal jaren zien dat de fiets steeds meer plek neemt in de stad. Maar sinds het afgelopen lente lijkt de halve stad zich voor te bewegen op elektrische stepjes. Die zijn door een aantal slimme start-up bedrijven in de stad neergeplant. Niet met rekken, maar met een appje en je smartphone kun je daar toegang toe hebben. Je hoeft niet heel onhandig daar met één voetje zelf in gang te brengen, maar je kunt vanwege dat elektrische motortje daarop staan. Nou, ik heb ze voorbij zien komen op de Boulevard Saint-Germain. Als waren het archaïsche Griekse beelden, dus een vrij statig zwieren ze daar voorbij. En ik was buitengewoon verbaasd. Heel veel mensen vinden het een beetje eng, omdat ze nogal hard gaan. Ja. Nee, echt tot 20 kilometer per uur. Er moet natuurlijk nu wetgeving komen, want moeten ze op het fietspad, op de stoep of op de gewone weg, op de busbaan? Grote discussies.
Maar geen enkele regel. Ineens waren ze
mensen
er.
Weten het niet meer wat ze daar precies mee moeten doen. Maar ik vind dat vooral een enorme verrassing om dit te zien. Trottinette is het woord voor step. En dit heet gewoon de trottinette. En dan hebben ze allemaal hele mooie namen voor de bedrijven die ze inhuren.
De trottinette.
Exact.
Oké. En de verklaring voor het succes kan ik me zo voorstellen als je denkt aan de gemiddelde Fransman of de gemiddelde Française. Mooi gekleed, goed gekapt.
Ja.
Dat de fiets wat minder aantrekkelijk is dan dit. Gewoon, je gaat op een plankje staan en zoef.
Dat moet vast zijn. Je hoeft niet te trappen. Je hoeft niet je rare bewegingen te maken of te zwoegen. Maar ik ga je corrigeren. Want het is natuurlijk niet de doorsnee Fransman. Het is de doorsnee Parijzenaar. Ik maak die fout ook vaak. Want dan denk ik wij Fransen of de Fransen. Maar dan moet ik zeggen Parijzenaar. Want laten we eerlijk zijn. Ik denk dat de doorsnee inwoner van de Auvergne of van de Bourgogne niet op een trottinet naar zijn werk gaat of kinderen van school gaat halen. Het is echt een Parijs fenomeen. Heel groen, heel goed, geen vervuilende auto's.
Zeker.
Dus ik ben er heel erg voor. En tegelijkertijd, ja, het contrast met, ik moet toch wat die gele hersjes noemen, is natuurlijk wat schrijnend, want die mochten niet meer met diesel rijden, of in ieder geval stukken minder. Daar ging die accijnsverhoging om. Maar ja, die hebben natuurlijk geen trottinet als alternatief. Zie je
dat het niet zo gek is dat we het altijd over die gele hersjes hebben? Welk onderwerp
exact
ook aansnijden?
Alles raakt
nou, hebben
aan.
We het over de trottinetten?
Exact. Zelfs de afgelopen tijd zag ik de trottinets ook weer voorbij komen, want het was natuurlijk een ideaal projectiel voor de relschoppers in de marge van de demonstraties, om die op de ordentroepen te gooien.
Die gebruikten ze gewoon als wapen.
Als wapen gooien. Nou, het ging natuurlijk nogal gewelddadig aan toe. De beelden heeft iedereen denk ik wel gezien. Maar wat er dus de politie werd slim en ook de stad Parijs. En dat betekende dat de afgelopen vrijdagen voorafgaande aan die grote zaterdagdemonstraties mijn hele buurt waar ik werk woon helemaal leeggeveegd werden. Al die stepjes werden overal opgepakt omdat ze als dood waren, dat ze gebruikt werden als wapens.
Rij jij zelf ook op de trottinet?
Nee. Ik ben gewoon een ouderwetse fietser. Maar de stad is, het is heerlijk om door die stad te fietsen. Het is echt heel goed geworden. Maar de trottinet durf ik nog niet, omdat ik altijd mensen hoor, als je het nog nooit hebt gedaan en je remt de bruut, dan kun je dus echt flats voorover gaan en daar gaan je tandjes.
Je doet toch eventjes denken aan dat ellendige ongeluk wat we hier in Nederland hebben gehad met de stint. Je hebt het nu over het abrupte remmen.
Exact. Nou, ik geloof niet dat dat gevaar zo groot is. We hebben geen onbewaakte spoorwegovergangen gelukkig in Parijs. En daarbuiten zie je ze dus helemaal niet.
Nee, het is Parijs.
Maar voor mij is dat wel, als je kijkt naar die ecologische veranderingen in Parijs, waar mensen ook heel druk mee bezig zijn, dan kun je soms denken, is dat nou alleen maar een zorg van misschien toch die wat hippere stadsbewoners? En zijn die mensen op het platteland en in de voorsteden toch eigenlijk met iets heel anders bezig?
En die zullen zich daar dan waarschijnlijk ook aan ergeren. Want Parijs is best, onder de eerste vrouwelijke burgemeester trouwens, hè, van Parijs, die er op dit moment nog is, best een stad die zich kennelijk en onder Macron inzet voor betere omstandigheden voor het milieu. Hè. Maar de interesse daarin en de wil daartoe, houdt hij op buiten het centrum?
Er werd door de gele hesjes hadden een hele mooie slogan. Het gaat mij niet om het einde der tijden. Het gaat of ik de eind van de maand haal. Nou, dat is heel goed gebekt. Daar kom je wel mee in de televisiestudio's. En daar krijg je de mensen mee op de been. En het is natuurlijk toch de taak van ecologische politici of zij die besturen en zich druk maken over de planeet en over het klimaat, om te zorgen, maar die twee moeten niet tegengesteld zijn. Het gaat om een sociale, rechtvaardige manier waarop we die transformatie doorvoeren. En ik weet dat in Nederland ook discussie over is. Hoe verdeel je die lasten?
Dat is het enige waar het over gaat. Dat iedereen wil wel, maar
ontzettend ingewikkeld. En die Macron heeft dus, ik mag al zeggen, toch echt een fout gemaakt aan het begin van zijn mandaat. Een van zijn eerste maatregelen is het praktisch afschaffen van de vermogensbelasting. Dat doet hij in het idee om ervoor te zorgen dat de Franse economie beter gaat draaien. Minder belasting op vermogen. Het idee is dat die rijke Fransen dat geld gaan investeren in bedrijven, werkgelegenheid creëren, et cetera. Nou, dat is een mooie gedachte. Maar heel veel mensen hebben dat gezien. Die denken, ik moet meer dieselbelasting betalen. En mensen die tientallen, honderden miljoenen hebben, die zien hun belastingaanslag enorm dalen. En dat doet pijn. Wederom een kloof. En dat is heel lastig, omdat niet alleen de beeldvorming, maar ook in praktisch beleid vorm te geven.
Terwijl jij zegt, hij heeft dat gewoon gedaan als econoom, want dat is hij geloof ik, met een op zich goed idee in zijn achterhoofd. Hoewel, hij gaat dan wel uit van de goedheid van de mens. Ik weet niet of dat zo handig is, maar
Ik weet niet of het een goed idee of een slecht idee is. Het is in ieder geval in politieke beeldvorming nu komt het hem helemaal niet uit.
We gaan zo meteen natuurlijk daar nog weer even over verder. Maar nog even terug naar jouw stad. Ja. De trottinet hebben we gehad. Dus het verkeersbeeld verandert om jou heen.
Op een heel prettige manier.
En dan was dit afgelopen jaar, het is nog niet afgelopen, maar bijna afgelopen jaar, was ook ineens Japan overal en nergens in Parijs te zien. En waar hadden we dat aan te danken?
Frankrijk kent een lange traditie van culturele diplomatie. En dat houdt in dat ieder jaar wordt gewijd in culturele zin aan een land. En dit jaar was de eer aan Japan. Het hele jaar 2018. Dat heeft te maken, meestal wordt er gewoon een datum bij gezocht. In dit geval was het 1858. Het voor het eerst dat Japan de grenzen opengooit en diplomatieke banden aangaat met Frankrijk. Nederland had al diplomatieke banden, maar dat was een uitzonderingspositie. Japan wordt modern. Dus 150 jaar geleden, zeg ik dat goed? Dus 1868 moet ik dan zeggen. En dan zie je waar de Fransen toe in staat zijn. En ook de Japanners. Dan is opeens de stad vergeven. Gedurende 12 maanden lang. Met de meest prachtige tentoonstellingen. Nabuki wordt er opgevoerd. Overal eetfestivals. Uitwisselingen. Franse kunstenaars die door Japan zijn beïnvloed. Omgekeerd. En daar loopt die stad dan ook echt warm voor. Ik word altijd heel vrolijk van.
Glundert.
Ja, het is. Ik vind het niet leuk als ik in de rijen moet staan. Maar ik vind dat elke keer verbazingwekkend. De Parijzenaar, ook zij die niet onmiddellijk met in de kunst werken. Het is een heel breed fenomeen. Jan en Alleman in Parijs gaat die tentoonstelling zien en heeft het over Japan. Dat vind ik bijna ontroerend. Hoewel Japan, en daar moeten we het zeker ook even hebben, ik maak toch maar het flauwe bruggetje. In november iedereen deed schrikken in Frankrijk, hoewel iedereen, vooral de heersende bestuurders nu, de topman van Renault, Carlos Ghosn, die tegelijkertijd ook de topman is van een autobouwgroep waarin Renault, Nissan, Mitsubishi zitten. Samen horen ze dus bij de grootste in de wereld. En deze sterfiguur van de Franse economie werd op een ochtend van zijn bed gelicht in Tokio op beschuldiging van belastingfraude. En later ook vanwege een aantal malversaties, zogenaamd volgens de Japanse justitie, met bedrijfsgelden van Nissan. En in Frankrijk werd er met open monden op dat nieuws gereageerd.
Sloeg dat daarin als een bom?
Enorm, want dit was een bijna onaantastbare held. Wat was er aan de hand? Waren de Japanners niet tevreden meer hoe deze toch echte Renault-man zich met Nissan en Mitsubishi bezig hield? En er speelde ook nog iets anders mee. Ik kom weer met de gele hesjes, het spijt me. Het is onvermijdelijk.
Nee, ik vind het helemaal niet erg, maar ik vind het zo mooi dat het toont namelijk zo aan.
Dat een heel breed vertakte beweging is. Wat is een van die klachten van de gele hesjes? Dat is dat de anti-elite. Hè? Dus de hoge heren, om ze even zo te noemen, die kunnen doen wat ze willen. En die ontspringen altijd de dans. En wij moeten maar betalen. Even grosso modo dat bericht. En ik denk dat heel veel Fransen dachten, ja, die Japanse justitie ziet dat deze topman waarschijnlijk iets verkeerds heeft gedaan. Wij verdenken hem daarvan. Hij wordt opgepikt en hij blijft in voorarrest zitten.
Hij zit gevangen nu.
Kerstavond zit hij nog steeds in de Japanse gevangenis. En op oudjaarsavond waarschijnlijk ook nog. En dat is in Frankrijk, nou, je kunt het je eigenlijk niet voorstellen dat iemand van dit statuut in de gevangenis blijft zitten, dus niet op borgtocht vrijkomt. En daar wordt ik kan me wel iets bij voorstellen dat heel veel Fransen denken, ja, in Japan kan het dus wel.
Mm-hmm. Zou hier eigenlijk ook maar eens moeten?
Bijvoorbeeld.
Omdat ze dat denken, ja.
Ik zal niet zeggen dat de Franse justitie niet afhankelijk is, maar dat iemand meteen wordt vastgezet, ondanks zijn enorme macht en invloed. Ja, ik denk dat voor Fransen dat echt een idee is. Dat zouden we hier misschien ook maar eens moeten doen. En die Carlos Ghosn, ja, dat is echt zorgwekkend. Want de Fransen zijn heel trots op hun auto-industrie. Ja. En dus ook op deze grote industrieel. En het is echt belangrijk
dat. Is het een klap voor de hele Franse auto-industrie, ben je bang?
Nou, de vraag is hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Hoe belangrijk is één zo'n man voor zo'n groot conglomeraat? Maar er is in ieder geval veel beeldschade. En de Fransen maken zich ook toch wel zorgen over hoe hun invloed binnen Mitsubishi en Nissan zich gaat ontwikkelen.
U luistert naar NPO Radio 1, Bureau Buitenland van de VPRO. En ik ben in gesprek met Wilfred de Bruin over Frankrijk. Dat zal u opgevallen zijn. We kijken terug op dit jaar en blikken ook vooruit. Ik zei in de inleiding al, Wilfred, dat Macron begeesterd aan de macht kwam. Hij zou het land gaan hervormen, allerlei grote plannen. Maar in dit afgelopen jaar is het met die ambities eigenlijk bergafwaarts gegaan. Nou, ik weet niet of het met zijn ambities bergafwaarts is gegaan, maar er is niet veel van terechtgekomen. Zou jij kort kunnen samenvatten, behalve wat je al gezegd hebt over de vermogensbelasting die hij af wilde schaffen, wat er nou allemaal mis is gegaan? Heeft dat ook te maken met zijn verschijning? Het feit dat men hem zo arrogant vindt?
Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Hij heeft zelf het volk toegesproken op 10 december, hè, nadat dat echt flink uit de klauw was gelopen, heel vaak. En toen moest hij met de billen bloot op zo'n live toespraak die we in Nederland eigenlijk niet kennen, behalve als de koning het volk toespreekt aan een bureau vanuit zijn paleis, is het hier het Franse staatshoofd met politieke macht. Dus er werden ook antwoorden verwacht. En hij moest eerst door het stof gaan. En hij gaf aan, ik heb misschien niet goed geluisterd, ik ben te snel gegaan. Maar ja, waarom is het dan misgegaan? Dat is je vraag. Het is heel moeilijk aan te wijzen. Ik denk, het heeft mij verbaasd. Ik ben ook.
Wat heeft je verbaasd? Het feit dat het misging of het moment waarop? Waarom het
precies het moment.
Kwam.
Nou, klassiek in Frankrijk staat de vlam in de pan als er belastingen omhoog gaan. Het is een jacquerie, dat is al 300 jaar aan de gang. En niet alleen in Frankrijk. Maar die maand ervoor, in oktober, ik werk ook in Frankrijk, en alle Fransen die werken, krijgen daar hun netto inkomen iets omhoog gaan. We hebben het over een paar tientjes of maximaal 100 euro vanwege een van de maatregelen van Macron om te zorgen dat de koopkracht stijgt. Dus daar was hij zich al lang bewust van om te zorgen dat arbeid niet onmiddellijk goedkoper wordt, maar in ieder geval meer oplevert voor de werknemer zonder dat het meer kost aan de werkgever. En dat was een van zijn belangrijke maatregelen. We hebben het al gehad over de vermogensbelasting. Ja. En wat ik heel slim vond, is dat hij ook heel hard gaan werken is vanaf het begin aan onderwijshervorming. Dat is natuurlijk helemaal niet onmiddellijk een preoccupatie van de gele hesjes. Maar de cijfers van de OESO laten zien dat Frankrijk kent al 20 jaar lang een structureel hoge werkloosheid. En als het beter gaat met de economie, loopt die werkloosheid nauwelijks terug. Wat is dan het probleem? En een van de analyses van de OESO is, ja, er is een probleem met de
scholing.
Laten we het zo noemen. Ik zocht naar het Nederlandse woord. Dus wat zijn de vaardigheden en de kennis van de Franse beroepsbevolking? En het staat op een beduidend lager niveau dan een Duitse werknemer of een Nederlander of een Engelsman.
Dat verbaast me toch.
Ja,
omdat het beeld is. Ja, jou ook. Want het beeld is anders. Maar dat is natuurlijk een vertekend beeld. Je denkt altijd een geweldige onderwijs in Frankrijk. Ja. Dan heb je het al snel over middelbaar onder, over bepaalde lycées die heel bekend zijn. Ja. En dan heb je het over de universiteiten. Maar de lagere school en de minder bekende middelbare scholen, dat is dus kennelijk van een heel bedenkelijk gehalte.
De testen laten in ieder geval zien dat een Frans kind van 12 slechter scoort op rekenen, op creatief schrijven. En dat die achterstand blijft maar zitten. Wat vreemd is, want het Franse onderwijsbudget is heel correct. En het aantal docenten ook. Dus het gaat niet onmiddellijk in dit geval om een zak geld. De Education Nationale, het nationale onderwijs, wordt vanuit Parijs georganiseerd. En is heel belangrijk voor de Fransen. Ze zijn er heel trots op. Ze noemen het zelfs het hart van de republiek. Op al die scholen staat ook altijd gebeiteld: liberté, égalité, fraternité. De vroege revolutionaire zeiden al, en Luc Ferry daarna, die daar de minister van onderwijs in de 19e eeuw het openbaar onderwijs organiseerde. Het gaat er niet om dat die kinderen goed leren rekenen of schrijven. Het gaat erom dat het goede burgers worden. Kortom, er is altijd heel veel geld voor geweest, maar op een hele ideologische manier. Dat is misschien wat kort door de bocht. Wat is nu echt het probleem dat het opleidingsniveau van die Fransen te laag is? Want de OESO zegt terecht, als dat hoger is, meer mensen een baan hebben, dat is goed voor hun individuele koopkracht. En laten we niet vergeten voor de overheidsfinanciën. Want dan betalen meer mensen belasting, gebruiken minder voorzieningen, werkloosheidsuitkeringen. En bij GKP is het dan opgelost. En Macron is vanaf moment 1 begonnen in onderwijs te investeren. In de probleemwijken zijn alle klassen op de lagere school, de eerste jaren van de lagere school, teruggebracht naar 12 leerlingen. Max per klas.
Dat is geweldig.
Enorm ambitieus. Mm-hmm. Daarnaast heeft hij een hervorming ingezet dat de lokale scholen, schooldirecteuren en wat er net boven zit, veel meer de handen vrij hebben om hun onderwijs te kunnen organiseren op een vrijere manier. Voor Nederland is dat heel vanzelfsprekend, in Frankrijk helemaal niet. Er is een hervorming van het eindexamen aan de gang en ook een hervorming van de toegang tot de universiteit, waar in Frankrijk iedereen naartoe mag, zo gauw je je eindexamen hebt. En dat zijn werkelijk leerfabrieken in veel gevallen, die waarover toch men heel veel jonge studenten uitvallen. En hij wilde scherper de toegang controleren. Kortom, dat is allemaal in gang gezet. Maar ja, laten we eerlijk zijn, dat gaat misschien over 5 tot 10 jaar
resultaten opleveren. Ik wil zeggen, Wilfred, want wat jij nu schetst, ik vroeg jou dus waarom is het zo misgegaan. Vervolgens kom jij met 2 voorbeelden waarin hij het goed heeft gedaan. Namelijk, jullie zagen allemaal op je loonstrookje dat je er iets meer geld bij had. Ja. Denk je, Jotem, die man doet wat voor ons, zou iedereen denken. En hij heeft het belabberde, laat ik het maar eventjes overdreven zeggen, onderwijs wil die gaan hervormen, zodat de beroepsbevolking beter beslagen ten ijs komt, zodat je een hoger opgeleide beroepsbevolking krijgt. En vervolgens breekt de pleuris uit. Ja. Dat is toch gek?
Het is echt heel vreemd. En net als in Nederland, ook in Frankrijk, staan de kranten en de tijdschriften er vol van om uit te leggen, wat is er eigenlijk aan de hand? Want gaat het nou met al die mensen echt zo slecht? Natuurlijk zijn, wie zijn die mensen die daar de blokkades opwerpen op wegen, die daar op de rotonde staan. Dat zijn niet de allerarmste mensen die echt buiten het systeem zijn gevallen. Het zijn de mensen daar net boven. Maar die heel bang zijn voor een déclassement. Dat zij ook
over die rand gaan vallen.
Exact. Mm-hmm. En dat uitzicht, of eigenlijk gebrek aan perspectief en het gebrek aan vertrouwen in wat de regering dan kan doen, daar zit, denk ik, voor mij de echte vonk, of de wortel aan de massale demonstratie en de manier waarop de publieke opinie, heel belangrijk voor Macron, reageert op die demonstraties. Want als er 300.000 mensen demonstreren, is dat veel. Maar er zijn dus veel meer Fransen die niet demonstreren. Maar hoe kijken zij naar dat fenomeen? En de steun in de publieke opinie was heel erg hoog en blijft nog steeds vrij groot voor deze beweging. En dan heb je als politicus een echt probleem. Dus heel veel mensen begrijpen wat er aan de hand is, of voelen mee met dat angst voor armoede. Hebben mijn kinderen straks al werk? Hoe zal dat straks allemaal gaan? Ik zie allemaal dingen vertrekken op het platteland. Dat is het idee. Maar wat kan Macron daar nu precies aan doen? En bovendien, er gaan verkiezingen aankomen.
Nou, laten we inderdaad nu heel eventjes naar het 2019 gaan. Dan krijgen we eerst Europese verkiezingen.
Ja,
komen daarna
nog
gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Parijs, weer belangrijk voor Parijs natuurlijk. Ja. Maar in mei volgend jaar Europese verkiezingen. Nou, Le Pen doet het natuurlijk nu helemaal op de golf van de volkswoede, van de revolte, weer steeds beter. Maar in hoeverre zou de uitslag van die Europese verkiezingen daadwerkelijk kunnen gaan tornen aan de macht van Macron?
Dit is een heel ingewikkelde zaak. Het wordt in mei zijn de verkiezingen. Dat is over 5 maanden. Dus dat is nog vrij ver weg. We zien hoe snel de boel kan ontploffen in de demonstraties. Misschien dat het ook weer snel kalmer gaat worden. Er zijn natuurlijk allemaal peilingen geweest. En die laten inderdaad zien dat het voormalige Front National van Marine Le Pen, tegenwoordig heet dat Rassemblement National, echt gevoed wordt door deze volkswoede, als ik het zo mag zeggen. Zij doet het heel goed in de peilingen. Mag ik erbij zetten, ze doet het altijd goed met Europese verkiezingen. Het is een van de weinige directe verkiezingen in Frankrijk met een heel lage opkomst. Dus het Front National of de partij van Marine Le Pen heeft al flink wat eurogedeputeerden. Dat is punt 1. De ander die het redelijk doet op deze volkswoede is over links. Jean-Luc Mélenchon, minder goed, maar toch, die trekt er ook profijt van. En voor de partij van Emmanuel Macron, ja, is het moeilijk. Ze doen het nog steeds goed. Ze zijn tweede achter het Front National in de peilingen. Maar er zijn een aantal mensen in die veelvormige beweging van de gele hesjes die zeggen, ja, maar het moet hier niet bij blijven. Wij gaan zelf politiek actief worden en kieslijsten presenteren in mei. Het is helemaal nog niet duidelijk wie en hoe. Er is vooral één man. Ik moet even kijken naar zijn naam, want ze zijn allemaal nieuw op het podium op televisie. Haïk Shamian, en hij is van Le Mouvement, de beweging. Ja. En hij zegt, wij moeten ons politiek gaan organiseren. Ook al is het natuurlijk zo'n vreemde, ingewikkelde organisatie, gebouw. Hij komt voort uit Facebook, Twitter. Mensen zijn het nog lang niet over alles eens. Maar stel dat ze het lukt om met de gele hesjes een lijst te vormen in mei, is dat gek genoeg goed nieuws voor Emmanuel Macron. Ik heb op school altijd geleerd, verdeel en heers, de fide et impera. Want stel dat die hesjes een lijst gaan presenteren, ja, dat zijn niet de fans van Macron die op hen gaan stemmen. Dat zijn de mensen die dachten, oh, ik heb eerder Marine Le Pen gestemd, maar dit vind ik ook wel een mooi alternatief.
Dus uiterst rechts, uiterst links.
En dan verdeel je dus eigenlijk dat populistische blok.
Maar nog even, die gele hesjes, stel dat ze dat doen, hè? Lijkt me een onmogelijke opgave, maar Waarom kiezen ze er niet voor om gewoon zich aan te sluiten bij bestaande partijen en te zeggen, daar gaan we de boel gewoon omwoelen?
Ik denk dat er 2 redenen zijn. Er zijn gele hesjes die dat wel voorstellen. Er zijn ontzettend veel bloedgroepen en verschillende groepen. Ik denk, sommige zijn vrijgemaakt binnenverband, buitenverband. Nou, ik noem maar even de Nederlandse namen. Enorm ingewikkeld conglomeraat van opvattingen en strategieën. Er is een groep die zegt, nee, we moeten juist in de vakbonden, de bestaande partijen aanwezig zijn en daar dus bijsturen, contact hebben. Maar een grote groep lijkt er dus voor te gaan kiezen om toch zich politiek te willen organiseren, hoe lastig ook. Waarom niet met die bestaande partijen? Laten we niet vergeten dat een van de beloftes waarmee Macron gekozen is, ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben een nieuwkomer, ik hoor niet bij die elite die jullie allemaal zo verafschuwen. En dat heeft gewerkt. Ja. Daarmee is hij gekozen. En mensen dachten, en ook op, nou, alles beter dan Marine Le Pen. Dat zijn die 2 sentimenten. Ja. Dus zo enthousiast en positief was die. Zoveel enthousiasme was er nou ook niet voor Macron. In ieder geval niet een oude apparatchik en het is niet extreem rechts. Ja, dat is toch een vrij magere basis. En als al die partijen zo weinig vertrouwen inboezemen, kun je denken, ja, dan gaan we het maar zelf doen.
Dan hebben ze echt heel erg korte tijd, hè?
Het is heel erg korte tijd.
Als ze Europa zouden willen, we komen daarna komen de gemeenteraadsverkiezingen, dat is in 2020.
Exact.
Maar die campagnes gaan natuurlijk volgend jaar beginnen.
Die gaan
jij
in de zomer
stappen. Bent in Parijs. Ja. Ik bedoel, jij woont in Parijs. Ik zei al, daar zit nu een is dat ook verkiezingen voor een nieuwe burgemeester meteen?
Ja,
of niet?
Direct, nou, min of meer direct.
Er zit nu voor het eerst een vrouw, dus een socialiste.
Ja, Anne Hidalgo.
En de socialisten hebben, of althans de hippe linkse Parijzenaar heeft op het ogenblik wel een beetje de macht in de stad. Mm-hmm. Maar het is niet gezegd dat na volgend jaar nog zo is.
Nou, de vraag is wat misschien die hippe jonge enigszins, nou ja, goed verdienende Parijzenaars wil gaan stemmen in 2020. Het is Anne Hidalgo al gelukt deze mensen te overtuigen om niet rechts te stemmen bij de vorige verkiezingen, maar haar als socialist te kiezen. Ze hebben een enorm profietsprogramma. Het zit dus heel lang.
Step-programma.
Ik denk dat zij een van de weinige socialisten is die is blijven staan. In heel Europa zien we de sociaaldemocraten eigenlijk buiten de macht vallen. Ze hebben het bijna overal moeilijk. In Frankrijk ook. In Parijs staan ze nog. Ik denk dat voor haar niet onmiddellijk de gele hesjes een bedreiging zijn. Laten we eerlijk zijn. Maar voor Europa op korte termijn. Ja, ik wil toch even terug naar Europa. Wat interessant. Kijk, we kunnen wel zeggen. Ja, Emmanuel Macron heeft er bijna baat bij als de gele hesjes zijn. Dus misschien dat hij wel een paar adviseurs in het geheim naar ze moet toesturen. Hoe organiseer je in no time een volksbeweging? Wat hij zelf heeft gedaan met En Marche. Maar als er nou heel veel populistische of anti-Europa partijen terechtkomen in het Europese parlement, is dat toch wel ten eerste groot gezichtsverlies voor Macron. Maar er moet nogal wat gebeuren in Europa. Mm-hmm. Want laten we eerlijk zijn, als we kijken naar de oorsprong van die problemen. Economische groei, hoe verdeel je de lasten en hoe zorg je dat we groener, minder vervuilend produceren en consumeren. Iedereen weet dat het antwoord niet ligt op nazistaatniveau, maar in samenwerking op Europees niveau. En dus Europa is essentieel daarin. Maar Europa ligt natuurlijk op zijn gat in de samenwerking. En Macron probeert er alles aan te doen. Maar het lukt hem bijna niet. Nu wordt voor hem wordt in 2019... Ja, gaan we zien, lukt het om zijn vijfjarig mandaat te laten slagen na deze ramp van de gele hesjes? Of is het gedaan? En dat is slecht nieuws voor Frankrijk. Ook al ben ik geen Macron-fan, zeg ik eerlijk bij. Maar zeker ook voor Europa.
Oké, Wilfred, heel erg hartelijk bedankt. Even weer wat breder inzicht gekregen. Kom jij volgend jaar heel kort nog even met een nieuwe serie op televisie? Nee. Nou, dat is inderdaad kort maar krachtig. Dankjewel. Fijn dat je er was en heb mooie feestdagen.
Jullie ook, dankjewel.